Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 3 graden. Binnen zit Max van Wezel.
De algemene financiële beschouwingen zijn weer voorbij. Toch fijn om nu te weten dat VNO-NCW, AXO, Shell en Unilever ook deel uitmaken van de nieuwe coalitie. Een hele goede avond en welkom bij het Oog op Zaterdag. Je kunt brieven schrijven naar de informateur, maar ook gewoon even bellen met het torentje. Welke belangenorganisaties hebben tijdens de formatie de beste lobby achter de schermen gevoerd? Oud-Tweede Kamerlid Gerrit Valk schreef een boek over SS'ers en Oostfrontsoldaten die na de oorlog de eer van ons vaderland verdedigden in Nederlands-Indië en Korea. 50 jaar geleden trad de experimentele rockgroep Pink Floyd voor het eerst in Nederland op. Ook daar is een boek over verschenen. Met correspondent Mark Bessems neem ik de Cubaanse weekendbladen door. Nou, weekendbladen, volgens mij hebben ze daar maar 1 krant, de Gramma, maar dat horen we zo van Mark. En eerst krijgen we nog het nieuwsoverzicht.
Zaterdag, 11 november.
Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt van het CDA dus kwam vandaag nogal in opspraak. Hij zou twijfel hebben gezaaid over de MH17-ramp door een Oekraïense nepgetuige op te voeren.
Ik zag hoe de MH17 uit elkaar brak. Ook Oekraïnse vliegtuigen zag ik in de hemel.
En dat heeft hij dus helemaal niet gezien. En dat gebeurde allemaal tijdens een lezing in mei voor nabestaanden. En die nabestaanden vinden het een kwalijke zaak.
Als het waar is, dan heeft meneer Omtzigt wel het nodige uit te leggen.
Omtzigt heeft via Twitter laten weten dat hij zijn onzorgvuldigheid betreurt. De nabestaanden vinden het vervelend dat dit het zoveelste akkefietje is.
Ik denk dan wel van, jongens, val de nabestaanden nou even niet lastig bij dit soort dingen.
Honderden mensen lieten vanmorgen van zich horen in de omgeving van Lelystad. Ze demonstreerden tegen uitbreiding van het vliegveld daar.
Ik ben heel erg bang voor de gezondheidsrisico's.
De lucht in Nederland is zwaar verontreinigd. En dan moet je het niet erger gaan maken.
Wat ons betreft gaat dit plan van tafel.
Overigens is niet iedereen tegen.
En ik denk dat er een enorme stimulering is voor Flevoland en Lelystad.
Nou, voor de rest vind ik het een hartstikke goed project natuurlijk, Lelystad Airport. Maar ja, het is lullig als je eronder woont.
Carola Schouten, de nieuwe minister van Landbouw, moest vanmorgen in de krant lezen dat ruim 60% van de boeren sjoemelt met mest.
Ik vind het een ontluisterend beeld en ik ben er boos over.
Dat het gebeurde was bekend, maar niet dat er op deze schaal werd gefraudeerd met mest.
Het is niet één boer, maar het is ook de transporteur. Het zijn ook de laboratoria. Het is één georganiseerde milieumafia.
Al dus Brabantse Milieufederatie. De portefeuillehouder van landbouworganisatie LTO steekt de hand in eigen boezem.
U mag zeker naar mij wijzen als sector. Dat accepteer ik.
Maar hij wijst ook naar de overheid, want die zou te weinig controleren.
Ik ben al 7 jaar in overleg met de overheid hoe we het fraudespoor dicht zouden kunnen leggen. Er zitten zelfs momenten bij dat het met de hand op tafel ging. Het moet nu gebeuren.
Maandag praat LTO hierover verder met minister Schouten. Het nationale elftal van Marokko gaat naar het WK voetbal in Rusland na een 2-0 overwinning op Ivoorkust.
Het is gelukt. Het was spannend. Maar uiteindelijk ze hebben gewonnen.
Dit voelt als een hele ontlading. Het ene land is niet gegaan, Nederland, hè, ons land ook. En het vaderland is wel gegaan, dus we zijn blij. Hartstikke blij.
Aan de lijn acteur en cabaretier Najib Amhadi. Dag Najib.
Dag. Hey, hallo.
Dag, hoi.
Hallo Max.
Fijn dat we je mochten bellen.
Ja, zeker, voorzitter. Het gebeurt eens in de 20 jaar, hè?
40.
40? 40 jaar, nou, 20 jaar, hè? Dat was
20 jaar geleden.
Ja, ongelooflijk.
Geweldig.
Dit is echt heel goed nieuws. Ja.
Kan Nederland niet zeggen.
Ja.
Ik wacht even tot de band loopt.
Ja.
Band loopt.
Je zit het maar.
Voor het eerst in 20 jaar gaat het nationale elftal van Marokko naar het wereldkampioenschap voetbal. Aan de lijn acteur. Nou, hier ging technisch iets mis. Dit was Een voorgesprek en niet het echte gesprek. U houdt het nog te goed. Eerst dan maar de kranten van over de grens. Geen overzicht van de kranten van morgen dus. Want die zijn er niet op zondag. We kijken even een kleine 8000 kilometer verderop. Want dat is de afstand tussen Hilversum in het Gooi en Havana op Cuba. Dag Mark Bessems.
Goedenavond.
Hoeveel kranten zijn er eigenlijk op Cuba?
Nou, meer dan die ene waar je het net over had, Gramar, dat is natuurlijk de bekendste, het officiële orgaan van de Communistische Partij van Cuba. Zeg maar wat de Pravda was in de Sovjet-Unie. Maar er zijn er meer, hè. Een concurrent is de krant van de jongerenafdeling van diezelfde Communistische Partij.
Maar die schrijft toch wel hetzelfde als de Gramar?
Eigenlijk schrijven die allemaal hetzelfde, dat klopt helemaal. En er zijn er nog een paar meer, maar dan heb je het ook wel gehad. Je kan ze zo ongeveer op één hand tellen, het zijn er niet veel. Cuba, dat land bungelt natuurlijk ook al jaren onderaan allerlei lijstjes van persvrijheid. In het gezelschap van landen als Noord-Korea, Vietnam, ergens op de laatste vijf, zes plaatsen. Dus het is qua medialandschap een beetje teleurstellend.
Waar schrijven die kranten over, behalve dan, dat mag je niet noemen, dat president Castro een geweldige president is?
Ja, er wordt gewoon niet heel veel in geschreven. Ik weet niet of je ze wel eens gezien hebt, maar Gramar bijvoorbeeld is echt een heel flinterdun fotje eigenlijk. Ja, heel dun. En toch kost het mij in ieder geval echt de grootste moeite om het uit te lezen. Dat heb ik wel eens geprobeerd. Maar het is gewoon niet de allerspannendste journalistiek. Hè. Dat kan je natuurlijk ook wel verwachten. Het zijn veel dienstmededelingen. En deze week bijvoorbeeld stond er op de voorpagina dat de oud-premier van Canada op bezoek was bij Raoul. En een paar dagen eerder was er een hoge delegatie uit Vietnam die de voorpagina haalde. Nou, dat is allemaal niet heel spannend. Het is natuurlijk ook een spreekbuis van de regering. Dus vaak officiële reacties op het nieuws kun je daar dan vinden. Dat is het wel een beetje. Je moet daar niet zijn voor de scoops, voor de interessante journalistieke inhoud.
Ze hebben op Cuba ook internet heel lang tegengewerkt, maar volgens mij mag het nu wel een beetje. Kun je daar aan ander nieuws komen op internet?
Ja, nou ja, het internet, het is beperkt, het is lastig. Ik bedoel, het is er. Dat is op zich. Kijk, Cuba is natuurlijk een land waar verandering erg langzaam gaat. En als je binnen die context kijkt, dan zie je dat de afgelopen jaren er eigenlijk best wel veel veranderd is. Hè. Je kunt tegenwoordig in een park in Havana gewoon wifi krijgen. Dus je kunt dan verbinding maken met wifi. Je ziet sinds kort eigenlijk, veel later dan bij ons, zie je dus ook op Cuba nu mensen op hun telefoon staren, zal ik maar zeggen. Maar het is wel, dus je moet er wel voor betalen. Je moet dan een uurtje internet kopen voor, de laatste keer dat ik er was het iets meer dan €2, geloof ik. Dus dat is best veel geld in een land waar bijvoorbeeld een arts een paar tientjes per maand verdient voor één uurtje internet. En ook niet alle sites zijn natuurlijk open. Dus het bereik van internet op Cuba is beperkt. Ergens 130%. Maar ja, Cuba zou natuurlijk niet Cuba zijn als Cubanen niet altijd weer ergens zo weten hoe ze er dan een beetje mee om moeten gaan. Ze zijn erg goed in improviseren. En wat je dus zag de afgelopen jaren is dat er een soort offline variant van het internet kwam. Dus waren mensen die bijvoorbeeld, omdat ze ambtenaar zijn en ergens een van de weinige goede internetverbindingen hebben, die ze dan stiekem gaan gebruiken om dingen te downloaden, of mensen die een illegale satelliet hebben of zo, of familie. En die bereiden dan letterlijk een pakket, dat heet ook El Paquete, het pakket. Een USB-stickje voor met allerlei content. Dus de laatste YouTube- en Facebook-filmpjes. De Cubaanse variant van Marktplaats is offline. En dat pakketje wordt dan verspreid onder mensen elke week. Dus ja, op die manier kun je natuurlijk gewoon uiteindelijk aan een heleboel informatie en entertainment komen.
Dank je, Mark Bessems, voor dit overzicht van de dienstmededelingen uit Havana.
Deze onderwerpen uitgebreid in de Cubaanse media.
I asked my father. I said, father, change my name. The one I'm using now, it's covered up with fear and filth and cowardice and shame. Yes, I'm
lover, 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 come back to me.
Yes, I'm
lover, 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 come back.
As a kind of trial, you can use it for a weapon or to make some woman smile. Yeah,
lover, 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 come back to me. Yes, and lover, 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 come back to me.
Then let me start again, I cried. Please let me start again. I want a face that's fair this time. I want a spirit that is calm. Yes, and lover, 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 come back to me. Yes, and lover, 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 come back to me. I never turned aside, he said. I never walked away. It was you who built the temple. It was you who covered up my face. Yes, and lover, 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 come back to me. Yes, and lover, 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 come back. Spirit of this song, may it rise up pure and free. May it be a shield for you, a shield against the enemy. Yes, and lover, 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 come back to me. Yes, and lover, 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 come back. Yes, and lover, 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 come back to me.
Yes, the late Leonard Cohen and Lover, Lover van zijn album New Skins for the Old Ceremony uit 1974. Ja, u hoort het hele dag al. CDA Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt is in grote problemen gekomen nadat NRC Handelsblad vandaag meldde dat hij afgelopen mei op een bijeenkomst tot de Vrije Universiteit over de MH17 een man naar voren schoof die van tevoren door hem was geïnstrueerd. We hebben Pieter Omtzigt vandaag gebeld om een reactie. Hij maakte, moet ik zeggen, een aangeslagen indruk, maar wilde liever dat niet op de radio toelichten. Nou, dat respecteren we, want we spreken er wel over door met nieuwsuurverslaggever Gert-Jan Dennekamp. Mr. MH17, ook wel genoemd op het Mediapark. Gert-Jan, je bent op veel van die bijeenkomsten van nabestaanden geweest, maar ook op die bewuste bijeenkomst in mei op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Wat is daar nou precies gebeurd?
Ja, nou, die bijeenkomst ging over wat doen we met de daders als ze eenmaal zijn aangewezen? Hoe gaan we die berechten? Dat was het thema. Daar werd een uitvoerige uitleg over gegeven. Gaan we dat internationaal doen? Kunnen we dat in Nederland doen? Inmiddels hebben we een antwoord op die vraag. Het kabinet heeft gekozen, we gaan dat in Nederland doen, volgens Nederlands recht. En tijdens die bijeenkomst kregen uiteindelijk mensen uit de zaal het woord. En ergens nam ook een Oekraïner het woord, die via zijn tolk vertelde dat hij uit de streek kwam, dat hij zelf had gezien dat het vliegtuig naar beneden was gekomen, dat hij ook had gezien dat daar Oekraïense vliegtuigen omheen vlogen. Dat is, zeg maar, wat veel mensen daar in het gebied zeggen, en wat ook de Russische media steeds als alternatieve theorie.
Kiev het heeft gedaan.
Kiev heeft het gedaan. En dat vertelde hij. Dat leidde even tot wat onrust. Omtzigt reageerde daarop en die zei, die moet zijn verhaal maar vertellen aan het JIT. Het internationaal onderzoeksteam. Ja. En er maakte nog iemand een opmerking die zei, die moet zich maar melden bij, ik geloof dat het iets was als het Russische ministerie van Propaganda. En toen was het eigenlijk ook over. En toen ging het onderwerp gewoon weer door over waar het over zou moeten gaan, namelijk de juridische ins en outs. En ik ben na afloop naar de man gelopen en ik was eigenlijk de enige in de zaal om nou van hem te horen wat hij nou welke had gezien en niet had gezien. En dat werd uiteindelijk wat onprettig gesprek. Maar daaruit bleek wel dat hij überhaupt niet in dat gebied was op het moment dat MH17 naar beneden kwam.
Nee, want dat is het porté van dat bewuste NRC Handelsblad-artikel van vandaag. Dat de man elders in Oekraïne was, het helemaal niet gezien had en dus waarschijnlijk gewoon propaganda voor de Russen bedrijft.
Ja, NRC betoogt dat hij een vooroverleg heeft gehad met Omtzigt en dat uit het gesprek dat daar is opgenomen, dat wist Omtzigt waarschijnlijk niet van dat het is opgenomen. Zou blijken dat in dat gesprek aan de orde is geweest dat die man het niet zelf heeft gezien, maar zijn vrouw het heeft gezien. En dat de man zijn verklaring al had gegeven aan het internationaal onderzoeksteam. En dat Omtzigt dat wist. En het NRC betoogt dat nog tijdens de bijeenkomst Omtzigt een WhatsAppje heeft gestuurd naar de begeleider van de man. Waarin die punt voor punt opschreef wat dan de samenvatting was van dat gesprek. En dat is uiteindelijk ook door die vertaler ongeveer voorgelezen.
Ja, nu gaan de meningen uiteenlopen. Want NRC Handelsblad destilleert daaruit dat Omtzigt die man wou helpen aan een platform. En Hella Huuk van RTL, die de vergadervoorzitter was die dag, heeft eerder op de dag op deze zender op Radio 1 gezegd van nee, zo zat het helemaal niet. Omtzigt wilde dat hij geen ellenlange politieke verklaringen ging afleggen en heeft daarom een sms'je gestuurd van hou het zakelijk.
Ja, dat zou heel goed kunnen. Ik weet het niet. De enige die daar een antwoord op kan geven is natuurlijk Omtzigt zelf.
Ja,
en dat doet hij niet. Het zou kunnen. Het was een bijeenkomst voor vooral nabestaanden. En een discussie over wat er nou werkelijk is gebeurd. Met een theorie die inmiddels al naar het land der fabelen is verwezen door zowel internationale onderzoekers als de OVV als internationale journalisten. Is misschien voor die nabestaanden wat pijnlijk. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat ze dat hebben willen beperken. Aan de andere kant is het ook wel heel erg onhandig dat je zelf een soort spreeklijst gaat opstellen voor iemand die die theorie aanhangt en die naar zijn begeleider toestuurt. Dus waarom die dat gedaan heeft, ik zou het werkelijk niet weten.
Jij volgt de discussie van alle kanten, van de pro-Russische kant en van de pro-Oekraïnse kant. Omtzigt staat bekend als een uiterst kritisch Kamerlid die altijd de onderste steen boven wil halen. Zou die toch op sleeptouw genomen kunnen zijn door die pro-Russische kant?
Nou ja, wat een feit is, is dat dit een heel erg gepolariseerd thema is. Een beetje in Nederland, maar niet eens zo heel erg in Nederland, maar in ieder geval internationaal en in ieder geval in de Russische media. En Omtzigt zegt ook tijdens het debat overigens deze keer in mei dat hij zich begeeft op een scherpe lijn tussen wat zijn de parlementaire plicht is, zeg maar, en het justitiële onderzoek. Want je kunt natuurlijk heel veel vragen stellen in het parlement, maar als justitie daar geen antwoord op kan geven omwille van het onderzoek en je krijgt geen antwoorden, dan ontstaat er toch een soort van ruis. Zie je wel, ze willen geen antwoord geven. En zo wordt het in ieder geval in Rusland steeds opgeschreven. En in die ingewikkelde situatie bevindt het onderzoek zich, maar dus ook Nederlandse parlementariërs. En dus krijg je al heel snel een debat over Omtzigt is pro-Russisch tegen Omtzigt is de enige die eigenlijk de waarheid naar boven tafel wil halen. Nou ja, en beide is niet waar, denk ik. Het is veel genuanceerder dan dat. Maar dat is wel, zeg maar, het internationale spel waar het in plaatsvindt allemaal. En dat weet Omtzigt zelf ook, dat het heel gevoelig ligt allemaal.
Dus hij heeft toch een uitglijer gemaakt daar aan de VU?
Nou ja, het is denk ik wel heel onhandig dat hij dat sms'je heeft gestuurd. En je ziet hoe het nu wordt opgepakt. Het is ook in Nederlandse social media enorm polariserend.
Dank voor je toelichting. Goed dat je toen op de vuur was, want nu heeft het hele land het erover, over die bijeenkomst. Collega Gert-Jan Dennekamp. De lievelingszangeres van mijn deze week overleden oogcollega Ilse Kemper, Adele, Water Under the Bridge. Een van de prangende politieke vragen van de afgelopen week. Geen enkele politieke partij had afschaffing van de dividendbelasting in het verkiezingsprogramma staan. Zelfs de VVD niet. Hoe is het dan toch in het regeerakkoord gekomen? En hoe groot is de macht van lobbyisten in Den Haag? Wat voor rol spelen die daar nou bij dit soort campagnes achter de schermen? Ik ga erover praten met Frans van Drimmelen. Hij is lobbyist en oprichter van het bureau Dreugen en van Drimmelen. Dat bedrijven, overheden en organisaties op het gebied van public affairs adviseert. Hij zit in de studio in Radio Westdag. Frans.
Goedenavond, Max.
En Arjan Korteweg, politiek verslaggever van de Volkskrant. Schrijver samen met Eline Huisman van het boek Lobbyland. En hij zit in Studio De Smet in Amsterdam. Dag Arjan.
Goedenavond, Max.
Arjan, weet jij hoe die afschaffing van de dividendbelasting per ongeluk in het regeerakkoord is gekomen?
Nou, het is een heel atypisch dossier op lobbygebied. Omdat de lobby wordt het hevigst als verkiezingsprogramma's worden geschreven. Dus als de meningen in partijen als het ware een beetje vloeibaar worden. En ze gaan zoeken naar waar staan wij voor de komende verkiezingen. En in die tijd wordt er heel zwaar gelobbyd. En die lobby die is wel uitgevoerd, weten we inmiddels, hè, door enkele bedrijven om de dividendbelasting te schrappen. Maar die is mislukt. Want dat is niet in de verkiezingsprogramma's gekomen van geen van de vier partijen die uiteindelijk kabinet zijn gaan vormen.
Ja, ik zag dat Shell met name wel een uitgebreide notitie aan die programmacommissies had gestuurd.
Aan de programmacommissies van de partijen. En dat heeft niet genoeg indruk gemaakt om het in de verkiezingsprogramma's op te nemen. En daarna, ik heb de afgelopen week alle brieven bekeken, die zijn binnengekomen bij de informateurs, bij de drie informateurs. Dat zijn 1499 poststukken. En in die 1499 poststukken gaan twee regels over dividendbelasting. Voor zover ik heb kunnen nagaan.
En van wie kwamen die?
Heel erg veel.
Wie waren de afzenders?
En de afzenders daarvan, dat kun je raden, dat is VNO-NCW. En die zeggen daar iets omvloeds over. Dat kan ik wel even. Dat is één regel, kan ik even voorlezen.
Geen gang.
Voor ondernemers is het daarom gewenst te komen tot substantiële verlaging en tussen haakjes uiteindelijk afschaffing van dividendbelasting. Dat is alles wat erover staat. Dat is het hele schriftelijke lobbytraject voor wat betreft dividendbelasting, voor zover ik het heb kunnen nagaan. Nou ja.
En de rest moet dus mondeling zijn geweest.
Ja, dat is dus mondeling geweest. Dat is per mail of dat is telefonisch geweest. In ieder geval op een manier die geen sporen heeft nagelaten. De ambtelijke adviezen zijn niet openbaar gemaakt. Die er ongetwijfeld zijn geweest over het afschaffen van dividendbelasting. PvdA heeft daar vragen over gesteld. Ik hoop, het zou helpen als die komen volgende week. Hè. Premier Rutte moet volgende week weer naar de Kamer komen om opnieuw uitleg te geven.
Ja.
Je mag ervan uitgaan dat er een informeel lobbycircuit is geweest, wat hier druk op heeft uitgeoefend.
Mail het torentje, dan komt het wel goed. Frans van Drimmelen, u bent ook auteur van een boek over lobby in Den Haag, net als Arjan Korteweg. En daarin staat, je moet er vroeg bij zijn als lobbyist. Je moet echt ver voor de verkiezingen beginnen, wil je succes hebben. Maar dat is in dit geval dus helemaal niet zo.
Nou, ik denk dat dit een lobby is geweest die de afgelopen 20 jaar al gevoerd is door ondernemingen. Dus ze waren er super vroeg bij.
Ja, maar zonder enig succes.
Er werd alleen niet veel gehoor aan gegeven. En deze keer wel. Ja, Max, maar dat gebeurt natuurlijk al vaker. Ik bedoel, de publieke omroep heeft ook echt jaren gelobbyd om wat meer ruimte te krijgen voor onderzoeksjournalistiek. In dit regeerakkoord is dat eindelijk geregeld. Daar zal jij ook heel blij mee zijn, denk ik.
Ja, als ik al niet zelf gelobbyd heb ervoor.
Precies. Dus, en zo zijn er natuurlijk ontzettend veel organisaties die voor van alles en nog wat gelobbyd hebben, waarvan wij nu dan de resultanten zien in het regeerakkoord.
Jawel, maar dit is toch een rare, helemaal achter de schermen? Niet te vinden, zegt Arjan Korteweg. Er zijn gewoon geen schriftelijke sporen.
Het is een heel atypisch parcours, dit.
Het is wat dat betreft, ik vind het helemaal niet zo raar. Ik denk namelijk ook dat die ondernemingen helemaal niet achter de schermen druk gezet hebben. Wat is er op een gegeven moment aan de hand? Tijdens de kabinetsformatie ga je nadenken over een goed vestigingsklimaat in Nederland. En je weet dat je bedrijfsleven op een aantal punten toch echt flink zwaarder gaat belasten. Onder andere om mogelijk te maken dat Nederland een stuk duurzamer wordt.
Ja,
dan ga je dus nadenken over hoe kunnen we het bedrijfsleven daar ook in compenseren en wat is dan goed voor het land, wat is goed voor het vestigingsklimaat. Nou weet ik niet, ik ben daar geen deskundige in, of die dividendbelasting afschaffen, of dat nou de beste maatregel is. Maar ik kan me zo voorstellen dat ook uit de ambtelijke circuits dan gezegd wordt, nou ja goed, in het verleden is alles geopperd door een aantal ondernemingen en VNO-NCW om die dividendbelasting af te schaffen. Dat zouden we nu kunnen overwegen ter compensatie van al die andere dingen.
Oké, ik ga even naar Arjan Korte.
Zo ingewikkeld is het dus niet volgens mij.
Arjan, kan het zo in elkaar hebben gezeten? Gewoon een wijs compromis. Aan de ene kant moet het bedrijfsleven bijdragen aan vergroening van de economie. En dan, ja, dan mag daar wel wat tegenover staan.
Dat kan natuurlijk op allerlei, ja, dat kan op allerlei manieren gecompenseerd worden. Dit lijkt toch eerder te maken te hebben met twee grote bedrijven, Shell en Unilever, die overwegen om hun hoofdkantoor uit Nederland terug te trekken en naar Engeland te verhuizen. En dan is het een van de middelen om hen ertoe te brengen om dat niet te doen. Het afschaffen van die dividendbelasting. Ik denk zelf dat het eerder daarin zit dan in een compensatie van voor de kosten die voor het bedrijfsleven verduurzaming met zich meebrengt. En ik weet ook dat er, het is al een hele langlopende lobby. Vanaf 2005 wordt die gevoerd, voor zover bekend, om die dividendbelasting af te schaffen.
Frans van Drimmelen, zijn er meer voorbeelden bekend waarbij het dan niet lukt om het in de verkiezingsprogramma's te krijgen, maar dan toch tijdens de kabinetsformatie wordt geregeld? Of is dit toch wel een unieke casus?
Ja, nou, er zijn ook, ik zou niet per se een voorbeeld weten waarbij dat het geval is, maar natuurlijk, als je naar technische oplossingen zoekt, dan zal dat wel zo zijn. In het verleden ook gebeurd. Maar er zijn natuurlijk heel veel dingen die geregeld worden die soms maar in één verkiezingsprogramma staan. Ik bedoel, de succesvolle lobby van de boeren heeft geleid tot een ministerie van Landbouw in deze. Nou, volgens mij stond dat alleen bij het CDA in het verkiezingsprogramma. En ze zijn er natuurlijk wel veel meer dingen geregeld. Hè. De natuur- en milieuorganisaties hebben ervoor gezorgd dat de kolencentrales dicht gaan.
Nou, over heel veel jaren.
Over heel veel jaar, absoluut. Arjan, maar ze gaat dicht.
Ja? Zijn jouw voorbeelden bekend van lobby's helemaal achter de schermen, in stilte?
Ik weet er geloof ik wel eentje. Die heb ik zelf uitgezocht. De spoorlijn Hamond-Weert.
Ja.
Dat zal jou misschien niet meteen iets zeggen, maar dat is een,
nou, het lijkt me in het zuiden van het land.
Dat is bij Weert, hè? Een spoorlijntje wat is stopgelegd omdat het, nou, dat is een lang verhaal, deel uitmaakt van de IJzeren Rijn. Nederland wil daar niet aan meewerken, want bevoordeelt Antwerpen ten opzichte van de haven van Rotterdam. Voor dat spoorlijntje is, zeg maar, op lokaal en via de partijenniveau is gelobbyd. Stond niet in verkiezingsprogramma's, maar is nu wel door het kabinet opgenomen, echt waar, in het regeringsprogramma. Hmm. Het regeerakkoord. Dat is wel opmerkelijk. Mm-hmm. En ongetwijfeld, als je gaat zoeken, zie je veel meer van, want het is natuurlijk een enorm gedetailleerd regeerakkoord geworden, zie je veel meer van dat soort splinters die echt aan de formatietafel zijn bedacht.
Ja. Dat zal ook in oude regeerakkoorden zo zijn. En laten we niet vergeten, toen dit regeerakkoord gesloten werd, waren de verkiezingsprogramma's al een jaar oud, hè? Dus de wereld verandert ook nog eens een keer.
In het Kamerdebat over de financiële beschouwingen speelde het woord transparantie voortdurend een rol. Dus vooral de linkse oppositie riep de hele tijd, Rutte had transparant moeten zijn. En Rutte legde gisteren op zijn persconferentie aan de parlementaire journalisten nog eens uit dat echt niet kon dit keer. Arjan, had die transparant moeten zijn?
Dat is een hele moeilijke. Ik begrijp wel dat Rutte dat zegt.
Ik vind van wel.
Je kan niet alles op tafel. Je kan niet al je gesprekken op tafel liggen. Als een besluit er eenmaal is, het is er nu, vind ik dat je achteraf verantwoording moet kunnen afleggen. En als je het enorme gestoethaspel zag bij de, beschouwingen, bij de bespreking van het regeerakkoord vorige week, hè, waar alle fractieleiders er niet uitkwamen en Rutte toch ook de grootste moeite had en een beroep moest doen op zijn eigen vezels om uit te leggen hoe belangrijk het wel niet was, het afschaffen van de dividendbelasting. Dan krijg je het gevoel dat er wat aan de hand is. En op zo'n moment ben je toch eigenlijk als regering geroepen om transparant te zijn over hoe kom je nu tot zo'n besluit.
Frans van Drimmel, ik hoorde je, ik vind van wel er doorheen schreeuwen.
Ja, nou, schreeuwen.
Roepen.
Maar in elk geval vind ik dat over elk politiek besluit uiteindelijk transparantie moet zijn over hoe men tot de afweging is gekomen. En ik vind het ook niet de verantwoordelijkheid van de ondernemingen om hier een verhaal over naar buiten te brengen, maar ik vind het de verantwoordelijkheid van de politici om duidelijk te maken welke afweging ze hebben gemaakt en welk besluit ze hebben genomen.
Het interessante is dat Rutte dat precies andersom zegt, hè? Die zegt van nou, als Shell of Unilever met dat soort papieren naar buiten komen dat ze gelobbyd hebben, dat is hun taak. Ik zie dat niet als mijn taak om dat te doen. En ik ben helemaal met Frans eens. Daar zit die fout. Het is de taak van de overheid om te doen.
Voortaan geen brieven meer aan de informateur schrijven, want die verzuipen toch in die enorme stapel van, hoeveel waren het er, Arjan? 1400?
De 1499 poststukken, waarvan de helft inkomend en de andere helft uitgaand. Hè, bedankbriefjes van de informateurs.
Ja, dan begrijp ik best dat Unilever gewoon een sms'je stuurt aan de torentje.
Ze hebben er hooguit 5 gelezen, denk ik.
Dank jullie wel. Experts, Frans van Drimmelen, lobbyist, en Arjan Korteweg, lobbyist watcher te Den Haag. Our Home From Home, zo noemde Pink Floyd-zanger en bassist Roger Waters Nederland ooit. Komende maandag is het 50 jaar geleden dat de legendarische Britse rockband voor het eerst optrad op Hollandse bodem, en wel op de Hippie Happy Beurs in Rotterdam. Charles Beterams is kenner van de band en heeft het boek Pink Floyd in Nederland geschreven, dat toevallig ook op maandag aanstaande verschijnt. Was dat eigenlijk een goed optreden op de Hippie Happy Beurs?
Daar lopen de meningen wel over uiteen. Maar,
wat speelden ze?
Ze speelden een mix van kortere nummers en de uitgesponnen nummers die ze in die tijd ook al vaak live brachten sinds 66.
Je hebt, ja.
Maar ja, het publiek wist natuurlijk niet precies wat ze konden verwachten. Een flinke lichtshow, die maakte wel veel indruk. Maar de recensies waren niet onverdeeld lovend, om het maar zo te zeggen.
Ja, zij waren een van de eerste bands met zo'n lichtshow, hè? Nu heeft bijna iedereen dat.
Ja, ze hadden echt mensen in dienst die van hen projecties over hun show in projecteerde, witte achtergrond. En dat heeft in het begin wel veel indruk gemaakt. Ik denk dat het ook wel een beetje de muzikale chaos heeft verbloemd in de beginjaren. Maar dat maakte veel indruk.
Want eigenlijk was het een heel chaotische band.
Ja, het was begonnen als een soort van bluesband. En die nummers werden uitgesponnen. Die nummers werden soms heel puntig, een beetje Kinks-achtig. Maar voor de rest was het gewoon toch wel vaak chaos. En je moet rekenen op een hele slechte geluidsapparatuur in die tijd. Dus het was zeker geen high-end zoals we dat in de latere stadionconcerten kennen.
Je hebt voor je boek ongeveer van maand tot maand uitgezocht waar de groep in Nederland heeft opgetreden en wanneer. Hoeveel optredens waren het in totaal?
Ik heb ze nooit helemaal geteld. Maar ik denk dat het er een stuk of 80 waren die aangekondigd zijn, waarvan er misschien wel 35 à 40 niet door zijn gegaan. Dus ik denk een stuk of 40, 45.
En in wat voor plaatsen traden ze allemaal op? Niet meteen een hele grote.
Nou, ze hebben natuurlijk in Paradiso opgetreden, wat wel algemeen bekend is, concertgebouw. Maar ze hebben ook in plaatsen als Hees in Brabant, bij Os opgetreden.
Je moet Vlissingen ergens beginnen.
Ja, ja.
Dus nou, was Rotterdam natuurlijk best wel.
Hees was gewoon een vuller van het programma. Ze werden gewoon overal heen gestuurd en voor 100 of 200 pond konden ze ergens terecht. Dus dat was gewoon. Ze was een van de organisatoren, John Senne, mij vanmiddag vertellen. Ja, ze werden gewoon ergens waar ze terecht konden, werden ze heen gestuurd. Dus.
Ik begrijp uit je boek dat ze voordat ze hier echt optraden ook al een keer op de Nederlandse tv waren geweest in het voorjaar van 1967.
Dat klopt, ja. Ze waren in het programma Fanclub te zien. Dat was eigenlijk een beetje vreemd, want het waren over het algemeen toch ex als Manfred Mann, de Kings, die echt al hits hadden, die daar optraden. En zij werden denk ik toch door de platenmaatschappij wel geplucht en gezien als een band die in de toekomst wel veel kon bereiken. Ze hadden net hun eerste single Arnold Lane uit, die in Nederland niet veel had gedaan. En toch kwamen ze daar eigenlijk in een heel regulier programma terecht, terwijl je eerder Hoepla zou verwachten als uithangbord voor zo'n band.
We gaan even luisteren, Sharon, naar hoe Pink Floyd destijds klonk. Ah. Ja, je moet een beetje geduld hebben. Dit was het Amsterdamse Concertgebouw in 1969. Een opname van het radioprogramma VPRO Vrijdag. En het gaat nog heel lang door.
Ja, klopt, ja. Het is, dat is een tijd geweest waarin ze vrij veel improviseerden. En dit was een soort van idee wat ze hadden om het leven van een man, het dagelijks leven van een Engelse man uit te beelden. Compleet met thee drinken en slapen. En dan in het tweede deel was dan zijn droom die dan 's nachts plaatsvond, om die uit te beelden. Wat natuurlijk heel veel vrijheid gaf om dit soort studentico's gefreubel op het podium te brengen. Compleet met thee drinken en houtzagen en dat soort dingetjes. Wat natuurlijk wel, wat je erbij moet denken, is dat deze tour ook het allereerste keer was dat ze gebruik maakten van een soort van surround systeem, waarbij de toetsenist de geluiden over alle speakers in het concertgebouw kon rondsturen. Ze hadden 42 speakers opgehangen. En ze konden dus die geluidjes, die kleine vernuftige geluidjes helemaal rondsturen, waardoor het publiek voor het eerst eigenlijk door het geluid omgeven werd. En dat was wel echt nieuw naast het beeldaspect.
Gerald Beterhams, auteur van het boek Pink Floyd in Nederland. Gerald, zullen we samen even gaan luisteren naar hun allereerste single?
Laten we doen.
Ik dacht dat ik hem voor het eerst hoorde op de Engelse piratenzender Wonderful Radio London. Arnold Lane van Pink Floyd. Een allereerste plaat uit 1967. En het ging over een travestiet. Dat was een taboe-thema in die tijd. Nou, we gaan weer een taboe slechten. Want na de Tweede Wereldoorlog vonden voormalige nazi's en oostfrontstrijders werk bij westerse regeringsdiensten en westerse legers. Ook Nederland maakte gebruik van de diensten van mannen die waren gerekruteerd door bijvoorbeeld de Waffen-SS. Zowel in Nederlands-Indië als in de Koreaanse oorlog heeft een aantal van hun in het Nederlandse leger gediend. Maandag komt daar een boek over uit, Vechten voor Vijand en Vaderland, van historicus en oud Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, Gerrit Valk. Goedenavond, meneer Valk.
Goedenavond.
Ja, ik wist het wel. Is dit wel nieuws wat u beschreven heeft?
Nee, er is wel eens eerder over geschreven. Alleen, ik heb nu het systematisch proberen te onderzoeken. Er is door journalisten ook over geschreven in de jaren 80. Chris van Estrik bijvoorbeeld.
Ja, is een beroemd artikel in NRC.
In NRC.
Beetje de indruk uit ontstond dat ongeveer de hele SS in Nederlands-Indië en Korea
vocht. Nee, dat heeft hij niet geschreven. Later wel Geert Mak in de eerste drukken van de Eeuw van mijn Vader. Die heeft toen geschreven dat zo'n 15.000 tot 30.000 SS'ers, dus zeg maar bijna iedereen die ooit in de SS gediend heeft, gerekruteerd is geweest voor de strijd in Nederlands-Indië. Nou, dat was natuurlijk enorm overdreven. En wat ik nu geprobeerd heb is echt eens helderheid en duidelijkheid te krijgen over wat er gebeurd is in die tijd.
U wilt het relativeren? U wilt de juiste cijfers boven de hoofd krijgen?
Nou, ik kom in ieder geval niet met cijfers van schattingen van 15 tot 30.000. Ik kom voor Nederlands-Indië uit op een aantal van ongeveer tussen de 600 en 1000 mannen die nog gediend hebben in Nederlands-Indië tijdens de politionele acties. En voor wat betreft Korea, enkele tientallen.
Zo weinig dus?
Ja, niet heel veel, maar goed. In Korea vochten relatief veel minder mensen dan in Nederlands-Indië het geval was. Dat Nederlands bataljon in totaal hebben er zo'n 3.500 mannen daar gevochten.
De officiële policy vlak na de oorlog was dat mensen die in dienst van de vijand waren geweest, aan de verkeerde kant in de oorlog hadden gestaan, niet in het Nederlands leger mochten dienen. Hoe kwamen ze dan daar toch terecht?
Ja, het ging vaak om nog relatief jonge jongens die eigenlijk na de oorlog al vrij snel werden vrijgelaten, ook omdat ze vaak heel jong waren toen ze zich hadden aangemeld voor bijvoorbeeld de Waffen-SS. Ze hadden het Nederlanderschap niet verloren, want ze waren vaak ook nog minderjarig, niet uit het recht om te dienen in de krijgsmacht waren ontzet. En ze waren nog in de dienstplichtige leeftijd, die na de Tweede Wereldoorlog opnieuw werd ingevoerd vanwege Nederlands-Indië. Dus die werden gewoon opgeroepen voor hun nummer. Ook kwam het voor dat hun zaak nog niet was voorgekomen en dat ze gewoon naar Indië werden gestuurd. Ja, probeerde men later ze nog wel eens terug te halen. Dat lukte ook niet in alle gevallen. En een andere reden is dat mensen die eigenlijk helemaal niet die kant uit mochten, toch in de administratieve chaos die er na de oorlog heerste, toch gewoon werden opgeroepen en gekeurd en goedgekeurd en op de boot werden gezet.
Korea lag dat anders. Dat was een vrijwilligerslegioen. Ja. Daarvan had de regering kunnen zeggen, jullie niet.
Nou, dat heeft de regering aanvankelijk ook gezegd. Alleen, het lukte niet om een bataljon te vullen. En wat men toen
er waren geen vrijwilligers die naar Korea
niet
wilden.
Niet voldoende vrijwilligers. En wat men toen heeft gezegd bij de aanvullingsdetachementen van mensen die een straf hebben uitgezeten, en een politiek verleden hebben, die staan we dan toch nog toe om te gaan dienen in Korea. En vaak kregen ze dan ook wel het Nederlanderschap terug en soms ook uitzicht op een baan bij de krijgsmacht na dat ze gediend hadden in Korea.
Dus dat gaf een soort rehabilitatie?
Nou, mensen wilden over het algemeen erg graag. Voor wat betreft Nederlands-Indië gaf het ook wel het gevoel bij mensen we horen er op een of andere manier weer bij. In ons uniform onderscheiden we ons niet van de andere soldaten. Ja,
maar dan onweg toch nog een goed vaderlander geworden.
Ja.
U beschrijft in uw boek wel, u zegt het waren maar heel weinig die in Korea vochten, maar in uw boek komt Joop Glimmerveen, Korea-strijder, en later voorman van de Nederlandse Volksunie aan het woord, die dan de indruk wekt dat zo'n Nederlands kampement een soort Münchense bierhal was met veel schlager.
Ja, hij heeft één of twee keer in interviews zelfs geroepen dat er tenten waren waar uitsluitend Duits gesproken werd. En als de mannen moesten zingen van hun commandant, zongen ze alleen maar Duitse liederen, want ze kenden geen enkel Nederlands talig lied. Ik denk dat Glimmerveen, gezien zijn eigen politieke achtergrond, een beetje wilde provoceren. Hij heeft gezegd dat 5 tot 10% van de Nederlandse soldaten daar een SS-achtergrond had. Aan de andere kant hebben mensen weer gezegd van het waren er misschien hooguit 10. En meer van de kant van de officiële geschiedschrijving. Zelf heb ik zo'n 30 namen kunnen achterhalen van mensen van wie dat beweerd werd. En ik schat dus ongeveer tussen de 40 en de 70 mensen.
Waren het wel goede soldaten? Was er tevredenheid over hen? Want ze hadden natuurlijk wel ervaring.
Ja, Ja, over het algemeen werden er juichende of uitstekende getuigenissen afgelegd. Niet over iedereen natuurlijk. Maar bijvoorbeeld degene die het karate in Nederland heeft geïntroduceerd, John Bloeming, die heeft een keer in een interview gezegd, letterlijk, het waren krankzinnig goede soldaten in Korea. En over het algemeen kom ik toch positieve getuigenissen tegen. Het waren mensen met ervaring natuurlijk in de anti-guerrilla oorlogvoering. In Korea kon het ijselijk koud zijn in de winters. En ze hadden natuurlijk die winterervaring in Rusland. Dus het waren mensen die natuurlijk goed geoefend waren.
En gaf het nooit misgivings? Want er hebben natuurlijk ook in Nederlands-Indië heel veel mensen uit het voormalig verzet gevochten.
Ja.
Hadden die niet iets van, wat moet ik met die gasten?
Nou, in Korea ben ik dat wel tegengekomen. Dat men aanvankelijk nogal argwanend was. Maar later zag men toch wel in van, we kunnen ze goed gebruiken. En ze ontpopten zich toch als goede soldaten. Ja, ik denk dat wat dat betreft de militaire samenleving toch wat minder haatdragend was dan de burgersamenleving. Je moest het met elkaar toch in situaties van oorlog, van leven en dood, het met elkaar zien te rooien.
U beschrijft ook de rol van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie, een pleidooi doet om als een soort vergiffenis mensen naar de oost te sturen. Wat was de rol van die kerk?
Nou, de kerk was erg bang dat er een grote groep Nederlanders zou ontstaan die volledig geïsoleerd zou worden en daardoor ook opnieuw zou kunnen gaan radicaliseren. En de kerk heeft toen eigenlijk al vrij snel na de bevrijding gepleit om deze mensen in te zetten in Nederlands-Indië. Afhankelijk in de strijd tegen Japan en later ook in Nederlands-Indië. Maar goed, hun pleidooi vond geen voedingsbodem bij de regering.
Nog een mooi verhaal. De vestiging van een soort Nederlandse kolonie van oorlogsdelinquenten in Nieuw-Guinea.
Ja.
Wie had dat bedacht?
Dat had de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten bedacht. En dat was wel duidelijk bedoeld als een soort alternatieve straf voor mensen om zich te rehabiliteren door zich 1 à 2 jaar te vestigen op Nieuw-Guinea en daar Amerikaans legermaterieel te gaan demonteren.
En is dat gebeurd?
Dat is gebeurd. Een paar honderd mannen heeft daar daadwerkelijk gezeten.
En tot wanneer?
Tot en met 1948.
Oh, ja. Je vraagt een auteur van een boek natuurlijk wat zijn motief is geweest. Wat de drive is geweest om dit allemaal uit te gaan zoeken. Want ik zag echt heel veel archieven gelezen en persoonlijke documenten opgespit. En wat is uw motief?
Nou, ik kwam dit onderwerp kwam ik tegen toen ik bezig was met een biografie van de zangleider en componist van de NSB. Die zat zelf geïnterneerd na de oorlog. En hij en zijn medegevangenen probeerden naar Nederlands-Indië te komen. En ik vond dat zo'n bizar verhaal eigenlijk. En toen ben ik daar eens wat verder in gaan verdiepen. Ja. En toen stuitte ik op dit onderwerp. Toen dacht ik, daar maak ik mijn volgend boek van.
Maar mijn vervolgvraag is uiteraard, waarom zou je een boek willen schrijven over de zangleider van de NSB? Wat is uw drive daarvoor geweest?
Omdat ik daar op een gegeven moment een uitgebreid archief van in handen kreeg. En het onderwerp was wat dat betreft toch wel interessant. Zeker ook omdat binnen de NSB, maar ook de SS, muziek een enorm grote rol speelde.
Het boek gaat ook over hoe in de loop van de tijd is aangekeken tegen die Korea en Nederlands-Indië gangers. Eigenlijk eerst een geaccepteerd fenomeen. Dan in de jaren 80, we noemden al even Chris van Estrik en Geert Mak heel omstreden. En u probeert de balans weer te herstellen, heb ik het gevoel.
Nou ja, ik probeer in ieder geval te analyseren van hoe het nou werkelijk in elkaar heeft gestoken. Heeft gezeten. En toen Van Estrik met zijn artikelen kwam, toen werd daar toch wel met enig ongeloof op gereageerd. Overigens, de credit voor hem, dat hij als eerste dit toch uitgebreid heeft proberen uit te zoeken.
Hij overdreef de aantallen misschien wat.
Nou, hij suggereerde dat er sprake was geweest van een soort van een actieve werving van de Nederlandse regering onder voormalige SS'ers. En dat ben ik in ieder geval niet tegengekomen.
Ik sprak met historicus en oud-politicus Gerrit Valk over zijn boek Vechten voor Vijand en Vaderland.
is 5:12.
Voor het eerst in 20 jaar gaat het nationale elftal van Marokko naar het wereldkampioenschap voetbal. Aan de lijn acteur en cabaretier Najib Amhadi. Dag Najib.
Dag, hallo.
Zeg, Marokko is nu al verder dan het Nederlands elftal. Het WK is nog niet eens begonnen. Was het een mooie wedstrijd?
Het is ongelooflijk. Ja, het is een heel spannende wedstrijd. En ik heb in het beeld gezien uit Rotterdam de ontlading van de voetbalsupporters. En op straat en toeteren en vlaggen. En ja, het is toch een unieke gebeurtenis. Maar het heeft ook voor mij ook een heel Nederlands randje, weet je wel. Met alle Nederlandse spelers die daar natuurlijk, Marokkaanse Nederlandse spelers die daar voetballen. Ziyech, Al Ahmadi, Amrabat. Dus het is voor mij dubbel eigenlijk. Heel dubbel feest.
Hoe lang geleden is het dat Marokko meedeed aan het WK?
Ja, 20 jaar geleden. We zitten nu in 2017. Ja. Toen was ik 20, dat is bij mij 16 kilo geleden.
Durf je al te voorspellen hoe ver ze gaan komen?
Kijk, dat soort halen is al een enorme opsteker en een feest. Ik hoop dat ze gewoon heel ver komen. Maar het is voetbal, je weet het niet. Weet je, ik heb me ook zo verbaasd over Nederland. Ik bedoel, we behoren tot een van de beste voetballanden van de wereld. En dan gebeurt er dit. Weet je wel, dat had niemand kunnen voorspellen.
Wat is de kracht van het Marokkaanse elftal, behalve al die Nederlandse spelers?
Die voegen natuurlijk wel wat toe. Ik denk dat die bondscoach te doen was, dat hij natuurlijk ook zijn steentje heeft bijgedragen. En ja, ik denk, ik kan niet zeggen zwakke tegenstanders. Dat is natuurlijk een beetje een raar iets als je dat zegt. Want je moet nooit een tegenstander onderschatten. Ik denk dat ze gewoon heel veel geluk hebben gehad. Ja. En er staat een elftal. Ik heb ze toen zien voetballen die oefenen met Oefenteland tegen Nederland. Dat was 2 maanden geleden of zo. Ja, en toen waren ze ook heel erg fel, weet je wel. Dat was een Oefenteland nog maar. Dus ze zijn heel gretig, ze willen heel graag.
Dank je, Najib. Als Marokko wereldkampioen wordt, mogen we je bellen?
Dan mag je me absoluut bellen, jazeker. Ja, bel me dan maar.
Dank voor het gesprek.
Oké, graag gedaan.
Ja, en dit was het gesprek met Najib Amhadi zoals het wel bedoeld was. U luisterde naar Met het oog op morgen op deze zaterdag. Morgen zit hier Mieke van der Wij. En straks vanuit de Bali in Amsterdam, BNN De Overnachting, waarin Roelof van de redactie praat met schrijver Tommy Wieringa. Ik wens u een hele goede zondag.
Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
In 2016 telde Kaspersky Lab ruim 1,4 miljoen ransomware aanvallen. Je computer op slot en al je bestanden versleuteld door gijzelsoftware. Zou jij los geld betalen? Laat je niet chanteren en bescherm je met Kaspersky Internet Security. Probeer nu gratis op kaspersky.nl.
Kan jij goed dansen, muziek maken, koken, rennen, tekenen, fietsen? Mooi! Alle talent is welkom. Clowns zoekt versterking. Mensen die hun talent inzetten om geld in te zamelen, zodat Clowns haar werk kan doen. Kom jij ook in actie? Ga naar clowns.nl/versterking.
Veilig online met Kaspersky Internet Security. Probeer nu gratis op kaspersky.nl.
NPO Radio 1.